Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o Opperheer, dat we ons in u verblijden. Wij zingen van psalm 92, de versen 1 en 2. Psalm 92, het eerste en tweede vers. Horen wij samen naar de wet van onze God uit Exodus 20 en zingen wij daaraan voorafgaand uit de berijming van de 10 geboden, gezang A, het eerste vers, mijn ziel, herdenk met heilig beven, hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. En aansluitend zingen wij het 9e vers van deze berijming. Dus vooraf vers 1 van de berijming van de 10 geboden en straks vers 9. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet zomaar gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Zullen we samen met en voor elkaar bidden om de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Almachtige en heerlijke God, zo zijn de adventsweken weer aangebroken. In de winkels, in ons denken, zijn er deze week nog andere zaken die onze aandacht vragen? Maar in de kerk klinkt het evangelie met het oog op het kerstfeest. Hij komt. Hij is gekomen en komt weer. Dat evangelie is al eeuwenlang verkondigd en mag ook in deze weken en ook deze zondag klinken. U bent naar deze wereld gekomen. Of dat nu was op 25 december of een andere datum. U kwam, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Een wonderlijk gebeuren, zo hoog, zo heerlijk, zo verheven. En u bent zo laag, zo nederig, zo eenvoudig, zo kinderlijk onder ons gekomen om te redden. Om te redden wat verloren was, is. Om anderen, om ons, om mij te redden. U bent naar deze wereld gekomen speciaal voor mij. En daarover mogen wij nadenken in de verkondiging Met dat evangelie komt u vanmorgen naar ons toe. De week die voorbij is, heeft voldoende aan kwaad, elke dag weer opnieuw. Er was geen enkele reden en toch komt u naar ons toe met woorden van genade. De deuren zijn open, de Bijbel mag opengaan en u spreekt. En u wilt dat er ook in ons hart en leven iets gebeurt. En daarom bidden wij u om de hulp van uw geest. Toen engelen spraken, begin van het evangelie lezen wij ervan. Toen gebeurde er iets bij Zacharias en Elisabeth, bij Maria en Jozef, bij mensen. Als u spreekt, dan wilt u ook dat er in ons hart en leven iets gebeurt. Soms is het zo stil, zo twijfelachtig. Soms dan beseffen we niet wat er gebeuren moet of gebeurd is. Maar als u krachtig werkt door woorden en door uw geest, dan hakt het erin. Dan dringt het door. Dan verandert het ons denken, ons doen en heel ons laten. Heer, wij bidden u om dat gebeuren. Wilt u krachtig werken door uw woord en Heilige Geest. Bij ouderen, bij jongeren, geef dat we, en hier in de kerk, maar ook thuis, in allerlei verbanden, telkens weer het vermogen hebben en de liefde hebben om het aan de allerjongsten uit te leggen. Maar ook om het aan die mensen uit te leggen die niet zo groot geworden zijn bij de dingen van uw woord. Het is vaak zo andere taal, zo'n andere wereld. Maar wilt u er doorheen breken en bij jongeren, bij ouderen, bij wie dan ook, een helder getuigenis achterlaten, zodat we het niet meer zullen vergeten. Kom met uw geest en geef ons een onvergetelijke dienst op deze eerste Adventszondag. Wij vragen het u in Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen uit het Lucas-evangelie, het begin uit hoofdstuk 1. En we lezen de eerste 8 versen. Lucas 1, de versen 1 tot en met 8. Het gaat in de verkondiging over het hele hoofdstuk. U moet uw Bijbeltje maar openhouden, jullie. Dan kun je van tijd tot tijd ook meelezen als ik een tekst aanhaal en verwijs. Maar we lezen nu de eerste 8 versen. Lucas 1. Aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, zoals zij die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest, aan ons overgeleverd hebben, heeft het ook mij goed gedacht, na alles van voren af nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend voor u te beschrijven, hooggeachte Theophilus. Waarschijnlijk is Theophilus een hoge priester, een priester uit de tempel. Opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, voor wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Ze waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere. Ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beiden op hoge leeftijd gekomen waren. En terwijl hij het priesterambt bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het. Tot zover de lezing uit Lucas 1. En die laatste woorden van vers 8, het gebeurde, dat is ook de tekst voor de verkondiging. In het Grieks staat er een woord dat in hoofdstuk 1 8 keer voorkomt. Vandaar. En het gebeurde. Het gebeurt nog wel eens een keer op catechisatie. En ook in andere verbanden. Dat mensen tegen elkaar zeggen. Dat wij tegen elkaar zeggen. Het is, als het waar is, is het mooi. Als het waar is, is het mooi. Dat is een uitdrukking die zoveel aangeeft als van, nou ja, het zal wel niet. Maar als het zo is, dan is het prachtig. Er wordt zoveel verteld. En wie moet je tegenwoordig geloven? Obama of Poetin? Of welke politicus dan ook? Oudere mensen, jongere mensen. Als het gaat om godsdiensten, er zijn zoveel godsdiensten. En wie claimt nu dat hij de ware godsdienst aanhangt en dat zijn godsdienst de ware is? Nou ja, als het waar is, is het mooi. Nou, in die wereld leven wij, in dat denken bewegen wij ons. En in die wereld komt vandaag dit woord binnen, dat het kerstevangelie geschiedenis is, historie is, dat het echt gebeurd is. En het gebeurde. Herodes wordt genoemd hier en op andere plek Pilatus. Het is dus ook helemaal historisch ingekaderd. Het is een evangelie waarvan we niet hoeven te zeggen, als het waar is, is het mooi. Het is gewoon waar. En het gebeurde. Daarover in de verkondiging zo direct meer. Wij gaan eerst samen zingen, Psalm 25, vers 2. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Woorden, klinken woorden van de engelen en de Heilige Geest komt erbij, vandaar deze psalm. We zingen uit Psalm 25, de versen 2, 4 en 6. Er worden gaven gevraagd. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de centrale diaconie. De tweede voor de kerk en de derde voor de aanschaf van het gebouw. En die tweede collecte is in het bijzonder bestemd voor het jeugdwerk. Daar kunt u ook een bijdrage voor geven door middel van flessen te sparen en in te leveren. En het statiegeld is dan ook bestemd voor het jeugdwerk. U leest daarover in de nieuwsbrief. Vanavond staat de dienst weer in het kader van Leer me leren. En met het oog op de viering van het avondmaal op 14 december... is ook deze dienst over zondag 29 en 30 helemaal gericht op kom tot de bruiloft van het lam. Hebt u vragen met het avondmaal, dan is het goed om er te zijn. Het zal niemand ontgaan zijn dat er een actie loopt, een enquête is in verband met de toekomst van de gemeente en de financiën, de predikantsplaats, in hoeverre dat allemaal mogelijk is en mogelijk blijft. We zijn zeer verheugd dat tot nu toe de helft van alle mensen heeft gereageerd en de andere helft dus nog niet. Half vol, half leeg, ik weet niet hoe dat gaat met zo'n glas. Maar we zijn in ieder geval blij dat er zoveel mensen al gereageerd hebben. Maar wij hopen dat degenen die nog niet gereageerd hebben, zo snel mogelijk het enquêteformulier invullen. Dat kan op de website als je dat kunt. En anders heb je een formulier ontvangen, hebt u een formulier ontvangen en dat mag u dan terugsturen. Excuses voor het feit dat zij die per post ontvingen strafport moesten betalen. Maar u kunt dat declareren bij de kerkrentmeesters. Dus van harte willen wij graag aanbevelen dat u binnen niet al te lange tijd dit alsnog invult. Dan weten wij wat uw oplossing is, wat u aanreikt en waarmee wij rekening zouden mogen houden. En niet alleen dat u dat invult, maar wij hopen ook dat het een zaak is van gebed, van geloof, van oprecht meeleven, zodat we op goede gronden ook weer volgende beslissingen kunnen nemen. Van harte uw aandacht daarvoor. Wij gaan nu samen zingen Psalm 25, 2, 4 en 6. Aansluitend aan de verkondiging zingen wij van Psalm 56, vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, vers 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, van Hem, van wie gezegd wordt, het woord is vlees geworden en Hij heeft onder ons gewoond. Het is echt gebeurd. Franca Treur, de schrijfster van het boek Dorsvloer vol confetti, journalist en schrijfster en ook columnist, verzucht in een artikel dat het toch wel heel mooi was, de verhalen die zij vroeger hoorde. Ze kwam uit de gereformeerde gemeente, waar het dan telkens klonk en het geschiedde. Die verhalen, zegt ze, daar zat toch wel wat in. Die verhalen hadden pit, dat was stevig, want het geschiedde. Er gebeurde iets. Dat is een hele andere taal, zegt ze, als dat ik nu als journalist of schrijfster schrijf. En toen. Zij heeft het geloof afgezworen en moet van dat verleden niets meer hebben. Ja, dan kom je terecht in de sfeer van en toen. De allerjongsten zijn druk met het Sinterklaasfeest. min of meer. Deze week en dan is het voorbij. Nou ja, het is een feest dat elk jaar weer opnieuw aangekleed wordt en veel over te doen is dit jaar. En als je klein bent, dan kijk je er anders tegenaan als dat je wat ouder wordt. Dan word je wat nuchterder. Maar 6 december is het allemaal weer voorbij. En dan gaat het richting kerstfeest. Oh ja, het is vandaag al de eerste advent. Dat was even een verrassing. Want ja, daar denk je nog eventjes niet aan. Je denkt eerst aan andere dingen. Maar goed, het is vanmorgen de eerste advent. En dan komt daarna het kerstfeest over 4 weken. En als dat dan voorbij is, dan is het ook weer voorbij. En toen... Het roept wat sfeer op. En je maakt wat sfeer. Niks op tegen. We zijn wat gevoeliger in die dagen, want ja, het is het laatste van het jaar en er komen heel veel dingen samen. Je bent wat gevoeliger naar elkaar toe en misschien ook naar mensen die verdriet hebben, naar eenzame mensen, naar arme mensen. We zetten dan even ons beste beentje voor, want dat hoort toch wel bij het kerstfeest. Vrede voor alle mensen. Maar als dan alles gebeurd is en er is gezongen en er is gespeeld en er is gepreekt en de dagen zijn gevierd en er is gegeten en gedronken, ja, dan ruim je de boel weer op. En dan is het weer januari. En dan ga je over tot de orde van de dag. Alsof er niets gebeurde. Wat blijft er over? Zijn we anders geworden dan? Worden we er blijer van? Zijn we rustiger? Is er meer vrede? Of zijn we met dat kerstfeest net zo bezig als met het Sinterklaasfeest en heel vrijblijvend leggen wij vervolgens gewoon de dingen weer naast ons neer en gaan over tot de orde van de dag alsof er niets is geschied. Maar het kerstgebeuren is echt. Het gebeurde in de dagen van Herodes. En als deze Jezus gekruisigd wordt, is het de dag van Pontius Pilatus. De heilsfeiten van geboorte en sterven, opstanding, zijn ingekaderd in allerlei historische figuren. Het is geen sprookje, maar het is een historisch feit. God maakt zich op deze wijze bekend. Hij is open. Er wordt iets geboren. Hij openbaart iets. En op een wonderlijke manier, op een wonderbaarlijke manier, maakt hij ons de weg tot het heil bekend. En dat is geen sprookje, maar dat is realiteit. En als deze God zich openbaart, als hij alle dingen openlegt op een wonderbaarlijke manier, dan doet dat iets met je. Althans, dat is wel de bedoeling. Dan gebeurt er iets met mensen in Lucas 1 en dan gebeurt er iets met mensen in 2014, dan gebeurt er iets met mij. En het gebeurde. De schrijver van dit evangelie, Lucas, heeft heel nauwkeurig de dingen onderzocht. Dus het is niet zomaar een verhaaltje, zomaar iets wat in de verbeelding van mensen is gaan voortleven en tenslotte een keer aan het papier is toevertrouwd. Maar het is heel nauwkeurig door de schrijver van het evangelie onderzocht. Aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. Volkomen zekerheid. Het is dus ook historie. Het is geschiedenis. Het is zo geschied. Het is gebeurd. Vers 2. Zoals zij die vanaf het begin ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest. Het is niet van horen zeggen uit de zoveelste hand. Maar zij die het geschreven hebben, en Lucas noteert het, waren ooggetuigen. Ze hebben met hun eigen ogen de dingen gezien. Getuigen, echte getuigen. Zo heeft het ook mij goed gedacht, na alles van tevoren af nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend voor u te beschrijven. Dus hij heeft nogmaals heel nauwkeurig de feiten onderzocht, feiten met feiten vergeleken, en vervolgens het allemaal genoteerd. Opdat, vers 4, u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. Zekerheid. Dat hele verhaal van Lucas 1 en volgende is dus niet in die zin een verhaal dat verzonnen is, maar het is een verhaal dat berust op feiten. En het geschiedde. Nou, datzelfde woord staat in vers 5. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam was Zacharias en zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron en hun naam was Elisabeth. In de dagen was er een priester, een feit. In vers 8, onze tekst, gebeurde het. En zo kan ik nog 5, 6 andere teksten noemen uit Lucas 1, waar precies hetzelfde woord in het Grieks staat, en het gebeurde. Het was zo, het was een feit. Het was niet zomaar een verzinsel, een gedachte van mensen, maar het was echt een realiteit. Totdat ook in vers 38, en dat lees ik wel voor, staat: Maria zei, zie, de dienares van de Heere, laat mij geschieden, overeenkomstig uw woord. Laat met mij gebeuren wat in uw woord wordt gezegd. Mij geschieden. Lucas 1 en ook het volgende is dus een verhaal op grond van feiten. Het is feitelijk een waar verhaal. Dus een geschiedenis. Het is echt gebeurd. We hoeven dus niet op 27 december de Bijbel te sluiten en zeggen, nou ja, dat was een mooi sprookje en volgend jaar gaan we het opnieuw een keer lezen en beleven. Nee, je kunt er dus ook na het kerstfeest mee verder. Wat er ook gebeurt. Ziekte, zorgen, noden, pijn, moeite, teleurstelling, eenzaamheid. Je kunt met dat verhaal, met die geschiedenis verder. Maar nu een volgende stap. Wat hier dus staat, is geschiedenis. Maar nu komt dat verhaal, komen die feiten, die komen naar mensen toe. En dan gebeurt er ook iets met mensen. In dit hoofdstuk met Zacharias en Elisabeth, Johannes de Doper, met Maria en Jozef. Die woorden die gesproken worden en de feiten die plaatsvinden, de dingen die gebeuren, laten ook iets gebeuren met mensen. Die woorden gaan het leven van Zacharias in. Die woorden gaan het leven van Elisabeth in. Die woorden die gaan het leven van Johannes de Doper in. En die woorden gaan Maria in en Jozef in. En die woorden grijpen diep in hun leven. Er gebeurde door die woorden iets met een priester. Met zijn vrouw, op hoge leeftijd gekomen, zonder verwachting, zonder uitzicht, zonder hoop,
troosteloos. Maar door die woorden die tot hen kwamen, veranderde er iets. Kregen ze hoop en verwachting, was er ook verwarring. Maar hun hele leven stond erdoor op de kop. Johannes de Doper, je zult maar jong zijn en je zult maar ontdekken dat de woorden van de levende God op de een of andere manier met jouw leven te maken hebben. En hij, Johannes de Doper, die misschien hele andere plannen had voor zichzelf, persoonlijk, moet dan toch maar de heraut worden van de Heer Jezus Christus. En hij wordt daartoe van kinds af aan geroepen, bereidt zich voor in de woestijnen, wordt heraut en gaat het evangelie verkondigen en zegt, zie het Lam van God. En als hij dat dan allemaal gezegd heeft en ook nog Jezus gedoopt heeft, komt hij in de gevangenis terecht. En daar heeft hij heel veel vragen en heel veel twijfel, heel veel aanvechting en strijd. En tenslotte krijgt hij een antwoord, maar hij sterft wel de marteldood in de gevangenis. Zacharias, Elisabeth, Johannes de Doper. Er is net als bij Maria een zwaard door hun ziel gegaan. Het was zeer ingrijpend. Er gebeurde iets in hun leven doordat de woorden in hun leven geschieden. Datzelfde geldt voor Maria en Jozef, een jong meisje. Nog niet getrouwd met Jozef, in ondertrouw. En dan ineens dat getuigenis, die engel, die woorden. En die woorden die hakken erin. Die woorden slaan in. En die woorden veranderen een hele bestaan van een jong meisje, moeder van Christus. Versmaad, verguisd, bekeken, beroddeld. En ook van haar geldt, juist van haar, dat er een zwaard door haar ziel slaat. Want zij staat bij het kruis van Golgotha als haar zoon sterft. Het is nogal wat om de moeder van de Heer Jezus te zijn, om Jozef te wezen. Dat grijpt heel diep in. Er gebeurde iets met hen. En het gebeurde. En met ons. Nou ja, niet iedereen kan van opzienbarende dingen vertellen. Want als het gaat om geloof, dan zijn er mensen die zeggen, ja, ik kan niet echt een dag of een tijd of een situatie aanwijzen waarin er iets veranderde. Maar van kindsbeen af, van jongs af aan, heeft dat woord op de een of andere manier toch iets bij mij gedaan. Niet zo opzienbarend, niet zo op één moment. Geen plotselinge bekering, maar heel geleidelijk aan ben ik in die dingen van het geloof gevormd, gegroeid, bekeerd, tot geloof gekomen. Terwijl anderen zeggen, ja, bij mij is het anders gegaan. Bij mij was het heel plotseling, heel direct, heel opzienbarend, heel bijzonder. En ineens grepen bepaalde woorden mij aan en stond van de ene dag op de andere, van het ene moment op het andere, heel mijn wereld op de kop. Nou, wie zijn wij? Als je achterom kijkt, misschien meer vergelijkbaar met de eerste of met het tweede voorbeeld. Maar waar het op aankomt is dat er wel wat moet gebeuren. Dat er wel iets moet plaatsvinden, vroeg of laat. Wat hierbij hoort, er gebeurt iets. Dat er met jou, met mij, met ons, van lieverlee of heel plotseling, iets gebeurt van dat ingrijpende werk van God in ons leven. Dat er echt iets gebeurt. Dat de woorden binnenkomen en ons veranderen. Nou, u moet voor uzelf en jij voor jezelf maar eens op een rijtje zetten of dat ook echt gebeurd is. Of je nu kunt zeggen, op de een of andere wijze, plotseling of langdurig, zijn er toch van die woorden geweest van God die mijn leven echt veranderd hebben. Ze zijn erin gegaan en ze hebben mij werkelijk radicaal anders gemaakt. Dus voor onszelf, dat is bedenken, op een rijtje zetten. Maar de vraag is natuurlijk, hoe gebeurt het dan precies? Als dan woorden aangrijpen, ingrijpen, hoe gaat het dan in zijn werk? Hoe gebeurt het dan? Nou, we leggen de vinger bij de tekst. In vers 13 staat: maar de engel zei tegen hem. Dat is het begin van het verhaal van de engel in gesprek met Zacharias. Maar de engel zei tegen hem: wees niet bevreesd. De engel zei tegen hem. Als hier gepreekt wordt, wordt gecategoriseerd of bijbelstudie, dan zijn er allerlei woorden die klinken. Maar weet u, al die woorden die klonken en die klinken, die hebben een adres. En hier hebben de woorden van de engel Zacharias als adres. Zacharias, de engel zei tegen hem. Vers 28 van hetzelfde hoofdstuk. Toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet. Dan komen diezelfde woorden van die engel tot Maria. Wees gegroet, gij begenadigde. De woorden hebben dus een adres. Ja, zegt u, werd ik ook maar zo geroepen en zo aangesproken als Zacharias en als Maria? Ja, dat gebeurt natuurlijk niet. Nee, zo niet. Maar elke keer als de Bijbel opengaat en in elke verkondiging, ook nu, wordt u en wordt jij en word ik aangesproken. Want de woorden van de levende God, die hele Bijbel, dat zijn woorden van God aan mij persoonlijk. En als wij er nu eens van uitgingen dat dat inderdaad de bedoeling is van de levende God, dat hij ons aanspreekt. Het is geen verhaaltje vanmorgen. En al die preken zijn geen sprookjes. Het zijn geen verhalen, geen boodschappen die je vervolgens zomaar naast je neer kunt leggen. Het zijn ten allen tijde, zondag aan zondag, en als de Bijbel opengaat, van dag tot dag, boodschappen van de levende God voor u, voor jou en voor mij. En de engel zei tegen hem, en de engel zei tegen haar, en de levende God zegt door middel van engelen vandaag tegen u en jou en mij: op dit moment ben ik de mond van de levende God tot u en jou. Niets meer en niets minder. En als wij zeggen: ik heb nog nooit iets van God gehoord, dan begrijp ik dat wel als we dat zo zeggen, want we willen graag een persoonlijk woord. Maar die Bijbel, die is er altijd. En die levende verkondiging van het woord is er zondag aan zondag. En daarin spreekt de levende God zomaar ineens tot ons. Niet zomaar ineens, maar telkens weer. Zo spreekt hij tot ons. Ik vroeg dat van week op catechisatie, in de 16-plus groep. Beetje lastig zo'n vraag, heel direct, heel persoonlijk. Heb je wel eens wat gehoord? Is er wel eens wat met jou gebeurd? Er waren er niet zoveel, dat was een beetje jammer, maar goed. Soms kan dat. Maar er was even die directe vraag: is er wel eens met jou iets gebeurd? Heb je wel eens gemerkt dat de levende God iets tegen jou zei? Dat je echt eventjes bij de kladden gepakt werd en hoorde: dit is iets van God voor mij. Nou, de antwoorden waren wat verschillend uiteraard. Het is ook wat lastig om dat zomaar ineens te beantwoorden. Maar als je nog nooit iets daarvan gemerkt hebt, dan moet u zich wel zorgen maken. Want God spreekt van dag tot dag, van zondag tot zondag. Hij sprak toen door middel van een engel. Hij spreekt vandaag door middel van mensen vanuit een Bijbelgedeelte. En zo horen wij de levende stem van God, opdat wij het horen en er iets met ons gebeurt. Echt gebeurt. Maar nog een stapje verder. Het zijn niet alleen die woorden, maar het is ook de werking van de Heilige Geest. Vers 35. En de engel antwoordde en zei tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Als dat wonder van de geboorte van de Heer Jezus gerealiseerd wordt, zijn die woorden gesproken en overschaduwt de Heilige Geest Maria. De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. In vers 67 van hetzelfde hoofdstuk, daar staat: en Zacharias zijn vader werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde. Dat lezen we ook bij Simeon en zo en bij Maria. Ze werden vervuld met de Heilige Geest en dan gaan ze zingen. En Zacharias zijn vader werd vervuld met de Heilige Geest. Hij heeft woorden gehoord. En de Heilige Geest, die komt daarbij. En dan ineens breekt het door en gaat hij zingen. Hier in de kerk, als er gepreekt wordt, als je thuis Bijbel leest, als je allerlei gesprekken hebt daarover misschien, catechisatie, komen allerlei woorden tot mij. En op datzelfde moment wil de Heilige Geest ons overschaduwen. Die wil erbij komen. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En als dat woord en die Heilige Geest bij elkaar komen, dan gebeurt er iets. Met Zacharias, met Elisabeth, met Maria, met Jozef, met Johannes de Doper. Zo gebeurt het. Ik heb al wel 50 jaar in de kerk gezeten, zegt u. Ik heb al zoveel preken gehoord. En het deed me eigenlijk nooit wat. Het doet me weinig. En hoe het nou eigenlijk iets zou moeten doen, ik weet het niet. Het zou wel eens te maken kunnen hebben met het gebrek aan Heilige Geest. Niet dat die Heilige Geest er niet is, maar dat we voortdurend ook bidden om die Geest. Als die woorden tot ons komen, Heere Jezus, wilt u die woorden laten landen? Wilt u ze planten in mijn hart? Wilt u die evangeliewoorden laten doorklinken, zodat ik ze niet meer vergeet? Het is nu bijna Sinterklaasfeest, het is bijna kerstfeest. En straks dan is het nieuwjaar en dan ben ik alles weer kwijt. Dan ga ik zomaar weer over tot de orde van de dag. Ik hoor zoveel dingen, maak zoveel dingen mee, maar het raakt me niet. Er gebeurt niets met mij. Heer Jezus, wilt u met uw Heilige Geest het toch laten gebeuren? Woorden gekoppeld aan het werk van de Geest. De Geest die woorden indraagt in onze harten. En het gebeurde. Nou, dat is niet eenvoudig hoor, want Zacharias en Elisabeth op hoge leeftijd gekomen, Johannes de Doper die de gevangenis ingaat, en van Maria, van wie gezegd wordt dat er een zwaard door haar ziel gaat, Denk nou maar niet dat het volgen van de Heer Jezus gemakkelijk is. Er gaat echt je leven op de kop. Maar een ander leven is er niet. Althans niet een leven wat zaligheid biedt. Als dit met je gebeurt, als de woorden van de levende God je hart ingaan door de geest, dan is er werkelijk troost en dan houd je ook iets van kerstfeest over. Hoe kunnen we daarop reageren? Wat is ons antwoord daarop? Zacharias, die zegt nadat de engel die boodschap heeft gegeven, ik zou dat toch wel zeker willen weten. Waarbij zal ik dat weten? Hij heeft zo zijn vraagtekens. Heel begrijpelijk. Maar hij wordt ervoor gestraft. Hij moet een poosje zwijgen. Stom. Hij wordt gelouterd door dat lijden. En gedurende die zwangerschap is er bij hem de leerschool. Hij kan niet spreken en pas daarna wordt zijn mond geopend. Er zijn van die omstandigheden waarin God ons toch even een gevoelig lesje geeft. Als wij aan de kracht van dat getuigenis twijfelen en God niet geloven op zijn woord, dan neemt hij ons misschien even apart en zegt hij, Zacharias, moet je goed luisteren. Ik heb het nou gezegd, ik heb het beloofd. En waarom twijfel je daaraan? Ga maar eens eventjes apart zitten. Ik wil je eventjes apart behandelen. En tegen de tijd dat het allemaal helder wordt, dan komt het weer goed. Hij krijgt een aparte weg, een aparte behandeling. Een VIP-behandeling. Johannes de Doper in de gevangenis. Dat is wel een hele heftige VIP-behandeling. Maar zo wordt het geloof gewekt. En als ze dan vragen hebben, bent u degene die komen zal, verwachten wij een ander. Dan krijgt hij als antwoord, doven gaan horen, blinden gaan zien, kreupelen gaan wandelen. Zeg dat maar tegen Johannes. En daarmee moet hij het doen. Hij moet vertrouwen op het woord van de levende God. Soms zet God mensen even apart om hen in het bijzonder een lesje te leren, om zijn woorden te geloven en ook het te laten gebeuren. En Maria, een ander, die zegt in vers 38, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. Laat met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Ja, dat is voorbeeldig. Dat is heel bijzonder. Ook bij haar is er verwarring, zijn er vragen. Maar als de boodschap uitgesproken is, als de boodschap overgebracht is, dan zegt zij, hier sta ik, hier ben ik. Met mij mag gebeuren zoals u hebt gezegd. Laat met mij gebeuren zoals u hebt gezegd. Hier ben ik. Regeer mij, vorm mij, neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Mij geschiede naar uw woord. Ja, dat is de houding. En Maria op haar manier en Jozef op zijn manier en Zacharias op zijn manier en Elisabeth op haar manier en Johannes de Doper op weer een andere. En u op de uwe en jij op de jouwe en ik op de mijne. Heer Jezus, laat dat woord van u, dat evangelie van kerst, laat dat zo binnenkomen, zodat er iets met mij gebeurt. Woorden door uw geest, zodat er werkelijk iets verandert. Laat het ook in mij gebeuren. Gemeente, het is geen sprookje. Het is geen vrijblijvend evangelie. En het is ook geen gevoel en sfeer die na een aantal weken weer voorbij zijn. Maar de Heer Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. En dat moet gebeuren. Heer Jezus Christus, mij geschieden naar uw woord. Als u gekomen bent om zondaren zalig te maken, laat dat dan met mij gebeuren. En het gebeurde. Amen. We gaan samen bidden en willen voorbeden doen, ook voor meneer De Graaf. Hij is in de afgelopen week in het ziekenhuis terechtgekomen, hoopt morgen weer thuis te komen. En we denken ook aan mevrouw Van der Wiel, die deze week gevallen is en hopelijk toch weer opknapt in Hoogwaard. We zullen samen bidden. Heere onze God, er gebeurde iets. Er gebeurde heel veel. Met woorden en door de krachtige werking van uw geest veranderde er iets in het leven van deze mensen. En niet alleen iets, maar ook heel veel. Hun hele leven stond op de kop. Maar op deze wijze hebt u ook ruim baan gemaakt voor uw evangelie. Bent u, Heer Jezus Christus, naar mensen toegekomen. Mensen werden ervoor ingewonnen. En via deze mensen kwam het evangelie tot ons. Zacharias, Simeon, Maria. Door het getuigenis van mensen, Lucas, kwam het evangelie en komt het evangelie tot in onze oren, opdat er ook met ons iets gebeurt. Het evangelie van de zaligheid. De zaligheid is in geen ander. De zaligheid is uit de Joden. En alleen wanneer wij hem kennen, in hem geloven, zullen wij delen in uw koninkrijk. Laat met ons gebeuren wat u beloofd hebt. Laat het in ons en aan ons gebeuren. Daar bidden wij u om. Heer, wilt u krachtig werken onder ons, juist onder de verkondiging, maar ook op de Bijbelkring, catechisaties, de bezoeken, als jongeren met elkaar om de Bijbel zitten. Laat het gebeuren. Wilt u krachtig doorwerken met uw Heilige Geest. Heer, wij bidden samen voor de zieken. In bijzonder broeder De Graaf in het ziekenhuis. Na weken en maanden van spanning en zorg is er nu opnieuw zorg. En als hij morgen uitslag ontvangt, geef o Heere dat er uitkomsten zijn. Dat er beterschap is. Dat er herstel mogelijk is. Leid hem in die weg. En ook als de weg voor hem en de zijnen anders zal zijn, zwaarder, moeilijker, dieper, ga met hen mee, hem in bijzonder. Ondersteun en sterk, juist ook in het geloof. Wij bidden nu voor mevrouw van der Wiel. Klein en broos en zwak. Vitaal van de geest. Doof. Maar u bent een God die haar bereiken kon en bereiken kan. En wilt u haar juist ook in deze zwakte ondersteunen en sterken en doorhelpen. U bent een God die gebeden hoort en verhoort. Zegen haar en stel haar tot zegen. De andere zieken, ook zij die al lange jaren verpleegd worden, gedenk ze allen, ook als de wereld om hen heen stil geworden is, als niet zoveel mensen meer naar hen vragen, als niet zoveel mensen hen meer bezoeken, als ze wat in de vergetelheid raken. Hun namen zijn bij u bekend en wij noemen ze toch maar weer steeds. Heer, wilt u ze gedenken? We bidden u voor de gemeente, ook voor de toekomst van de gemeente. Wilt u door uw woord en geest krachtig werken, geef ons geloof. Geef ons in ons hart de drang om uw naam te verkondigen, dat evangelie uit te dragen. En geef ons ook de liefde om voor de gemeente te geven. Niet alleen voor de gemeente, maar ook voor allen die in zorg zijn. We bidden u voor de slachtoffers van ebola, waar zoveel verdriet is, waar zoveel zorgen zijn. Zegen de gaven, maar zegen ook hen die daadwerkelijk die hulp verlenen. Als in ons eigen land er een ziekte dreigt onder het vee en vele gezinnen treft, geef o Heere dat beperkt mag blijven en dat de maatregelen die genomen zijn effectief zullen zijn. Overal in de wereld zijn brandhaarden van geweld. Juist als het gaat om godsdiensten. En juist ook in naam van de godsdienst wordt van alles en nog wat gedaan. Gemoord en gedood en geplunderd. O Heere, wilt u harten neigen tot vrede? En wilt u dat die machtswellens breken? Dat fanatisme breken? en maak ruimte voor de boodschap van u, voor het evangelie van vrede. Wij bidden u voor uw eigen volk. Wilt u in bijzonder ook onder de Joden werken met dit evangelie en stellen zo tot een teken te midden van de volkeren. En geef dat velen uit alle volkeren samen zullen komen om te aanbidden in Jeruzalem. Geef o Heer een goede zondag. Breng de gemeente opnieuw samen en geef moed en geloof. Juist ook in een tijd van strijd wilt u nieuwe moed en nieuwe krachten geven en laten ook de diensten van uw woord daaraan mogen meewerken. Ook een goede voorbereiding geven op de viering van het avondmaal. Getrouwe Heere, genadige God, hoor ons bidden in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. De slotzang is uit gezang B. De lofzang van Maria en daaruit de versen 1 en 3. Mijn ziel verheft Gods eer, hoe heilig is zijn naam. De lofzang van Maria, het eerste en derde vers. Gemeente, gaat nu heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. Vrede zij u en liefde met geloof van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. De genade zij met u allen en met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen.